Dit is een podcast van Clara.
Beste podcastluisteraar, fijn dat u deze podcast hebt uitgekozen. Deze reeks werd in 2014 uitgezonden bij het begin van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Nu het bijna 100 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Grote Oorlog, leek het ons gepast om deze documentaires opnieuw onder uw aandacht te brengen. Veel luistergenot.
Opus 1418 met Johan van Kouwenbergen.
100 jaar geleden brak in Europa de Eerste Wereldoorlog uit. Bijna 65 miljoen jonge mannen werden gemobiliseerd om aan het front te gaan vechten. Enkele honderden onder hen waren kunstenaars, schilders, schrijvers, componisten. Sommigen sneuvelden op het slagveld, anderen overleefden en lieten later hun oorlogservaringen doorklinken in hun werk. Nu, 100 jaar later, stap ik in de voetsporen van deze kunstenaars. Ik duik in hun verhalen, maar ik trek ook naar de voormalige frontlijn om te kijken wat daar nog overblijft van hun aanwezigheid. Onder mijn arm draag ik de boeken en de muziek van die getalenteerde frontsoldaten, maar ook hun brieven en hun dagboeken. Historica Sophie de Schaapdrijver volgt me in gedachten en schetst het historische kader waarin die kunstenaars leefden en vochten.
Onze doden liggen hier begraven en zij moeten omgeven worden door een woestenij.
En ik neem een zoon mee, de striptekenaar Kons.
Oké, we gaan nu afdalen naar de hel.
Een jonge kunstenaar van nu dus. 100 jaar geleden was hij een van hen geweest. Vandaag trekken we naar de slagvelden van de Somme in Noord-Frankrijk. Daar vocht onder meer de Engelse schrijver J.R.R. Tolkien. Hij was een van de vele Britten die daar verzeild geraakten in een van de grootste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog.
De eerste dag van het Britse offensief aan de Somme, 1 juli 1916, is de grootste militaire catastrofe uit de Britse geschiedenis. Dat was, op zijn zachtst gezegd, een heel slecht idee. De Duitse posities bij de Somme waren de sterkst verdedigde lijnen eigenlijk van het hele Duitse westelijke front. Daar kon je namelijk ontzaglijk goed in graven. Dat is krijtgrond. Zo kan je goed diep graven. Het achterland werd al helemaal gemobiliseerd voor de Duitse verdediging. Dus het was eigenlijk geen al te best terrein om aan te vallen. Ze hadden wellicht die eerste Duitse lijn kunnen innemen en het daarbij laten. Maar we zitten met het hele waanidee van de ultieme doorbraak. Doorbreken door de lijnen en dan die vlakte op à la Napoleon. De Britse opperbevelhebber Douglas Haig, die was helemaal gewonnen voor het idee van het offensief. En dat is dan ook een enorme catastrofe gebleken.
De Engelse componist Ralph Vaughan Williams zat ook aan het front bij Mont-Saint-Éloi in de buurt van Arras in Frankrijk. Onderweg naar het Sommeslagveld komen Kons en ik er voorbij.
Wow. Nou, we zien een ruïne, denk ik, van een kerktoren op een heuvel die achter de bomen uitkomt.
Och, dat is indrukwekkend, ja.
Amai.
Daar is de weg niet.
Wow, dat is wel knap, hè.
Ja, ja.
Amai. Oh, ja. Ja, het is echt zo... Van het punt waar we het nu zien, zie je weg dat er zo... We zien een gevel van een kerk, denk ik. En er is echt zo'n stuk middenin weg. En ook al de rest is ook natuurlijk weg.
Hoogstwaarschijnlijk was, ja, die enorme hoge kerk, die grote barokkerk, ook een fantastisch uitzichtpost van waar men een goed gezicht had op de hele streek. En dat men sowieso moest hebben en waar men... omgevochten heeft, de Duitsers tegen de Engelsen.
En groot ook, echt. Want daarnaast staan een paar huizen, en niet, geen kleine huizen, maar echt een serieuze hoeve, lijkt mij van hier. En die kerk is echt gigantisch groot, en inderdaad buiten proportie voor dat minuscuul gehucht dat daarnaast ligt.
Toen we zo denken aan wat Vaughan Williams daarover schreef. Ray Vaughan Williams was een van de grote Engelse componisten van de 20e eeuw. Zo. Na Purcell, eind 17e eeuw, is er een paar honderd jaar niks geweest. Hè. Dan krijg je op het eind van de 19e eeuw heb je dan Elgar, Holst en dan komt Vaughan Williams, die zich vooral inspireerde op die oudere Engelse muziek van Byrd en Tallis en zo. Daarnaar teruggreep in zijn composities. En heeft dus hier aan het front gezeten. Hij was 41 al, hij was al getrouwd. En toch vond hij dat hij als goede gelovige Brit iets moest doen voor zijn land. En hij was een gelovig man, hij heeft ook veel religieuze muziek geschreven. En zo. En vandaar waarschijnlijk dat die kerkruïne van die barokke kerkruïne, dat hem dat moet aangegrepen hebben. Hij heeft hier dan indrukken opgedaan voor zijn derde symfonie. Die heet A Pastoral Symphony, heet dat. En men denkt altijd zo, ja, het Engelse landschap, hè, met die schaapjes en zo. En hij zegt, hij schrijft ergens aan een vriend, dat is het niet. Het zijn niet die schapen die je bij ons in Engeland ziet. Het is het landschap dat ik in Frankrijk, in Frans-Vlaanderen heb gezien, toen ik daar was als soldaat. Dat pastorale landschap.
Eigenlijk is het oorlogsmuziek. Een groot deel ervan ontstond toen ik nacht na nacht met de ambulancewagen de heuvel op moest in Équavre. Daar was een prachtig corot-achtig landschap met zonsondergang. Het gaat niet echt over dartelende lammetjes, zoals de meesten denken.
Hij was bij een ambulancierseenheid, maar dat wilde zeggen dat ze gewoon de gewonden en ook de lijken uit de loopgraven van het slagveld moesten halen, hè, om te verzorgen of niet meer te verzorgen, om te begraven, dergelijke dingen. Dat was hun job. Dus die werd echt direct geconfronteerd met de hele oorlogsmachinerie op dat moment. En hier heeft hij die indrukken opgedaan voor die symfonie, die een heel merkwaardige symfonie is. Eigenlijk heel tekenend in dat begin. Dat begint met een moderato. Er is eigenlijk geen snel of geen trage afwisseling. Het vloeit bijna allemaal zo een beetje in één toon voort. Het heeft iets elegisch. Zo, hè. En dan komt er een lento in het tweede deel. En dan gebruikt hij een bugel, dus een trompet. Een trompet zonder klep, dus een soldaten, een klaroen. Hè. En hij zet die een toon lager, waardoor die half vals klinkt. En je krijgt een speciaal gevoel daardoor. Hè. Bijna het slagveld dat gememoreerd wordt daarin. Je voelt het als het ware in de muziek, dat hij een impressie heeft willen geven van wat hij heeft mee, gesublimeerd natuurlijk, hè. En dan komt er weer een moderato en dan het laatste, het slotdeel is ook weer een lento en dat is zo'n elegie. En daarin heeft hij al zijn gesneuvelde makkers eigenlijk willen herdenken. En ja, de eerste waar je aan denkt, dat is George Butterworth. Hè. Dat is een componist die pakweg 15 jaar jonger was dan hij, maar The Coming Man was in Engeland op dat moment. En er zijn er dus veel die kennis, muzikologen die beweren, had Butterworth verder geleefd, als hij niet gesneuveld was, dan was hij de bekendste componist geworden, de grootste componist in Engeland. Hij zou Vaughan Williams echt overtroefd hebben op dat gebied. Maar wat er nog merkwaardig is, in diezelfde jaren heeft hij ook A Lark Ascending geschreven. Dat is met die schitterende viool, die hoge tonen, hè, van die vogel echt zo naar omhoog hoort stijgen. Zijn vrouw, zijn tweede vrouw, Ursula Wood, in 1953 is hij met haar getrouwd en na zijn dood heeft zij zijn eerste grote biografie gemaakt. En zij beweert daarin dat hij in Margate, aan de kust in Engeland, was op dat moment toen de Britse troepen inscheepten om te komen vechten in Frankrijk. En toen hij die troepenbewegingen zag, en dat landschap daar, dat hij toen de eerste noot geschreven heeft van de Lark Ascending. Dus dat het toch oorlogsmuziek is, hoe pastoraal en idyllisch ze ook mogen klinken. Er zijn er die beweren, dat kan niet, want dat is veel te elegant en dat heeft niks met de oorlog te maken. Maar zij beweert van wel. En ik vermoed, ja, ze kan het toch moeilijk uit haar duim hebben gezogen. Hij moet daar toch iets over verteld hebben waarschijnlijk, dat hij daar die indrukken heeft opgedaan. Nu zijn er die zeggen dat het niet de troepen waren die naar Frankrijk gingen vechten, maar dat het de expeditie van Shackleton was die naar Antarctica vertrok, die hij daar gezien heeft. Maar fijn, wat het ook mogen geweest zijn, hij heeft troepenbewegingen gezien in 14 daar. En daar heeft hij toen de eerste aanzet geschreven voor dat prachtige symfonisch gedicht. Dat een meesterlijk stuk is.
De Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. Cons en ik rijden door naar Thiéval, niet ver van Amiens. Daar staat een beroemd gedenkteken voor de Franse en Britse vermiste soldaten.
Dat monument van Thiéval voor die vermisten is heel interessant, omdat door die ontzaglijke, verschrikkelijke kracht van die artillerie die lichamen in één klap verpulverde, zijn er heel veel soldaten nooit meer gevonden. Maar tegelijkertijd is het een oorlog waarbij het, dat is heel merkwaardig, het is een paradox, maar waarbij het individu meer hoort te tellen. Kijk, van de Napoleontische oorlogen weten we alleen nog maar welke generaals er zijn gestorven. Misschien her en der een hogere officier, maar de manschappen die naar Rusland trokken, daar weten we helemaal niets van, daar hebben we de namen niet van. En die namen worden ook helemaal nergens bewaard. Dus de Eerste Wereldoorlog is in die zin nieuw dat elke naam bewaard moet worden. Ook al is het lichaam niet bewaard.
We gaan daar op zoek naar de Engelse componist, luitenant George Butterwell.
Geef op haar mogelijk.
En wat is er hier gebeurd? Wie is er hier?
Ja, hier staat dat reuze groot kerkhof.
Ah ja, oké.
Het grootste kerkhof van de Somme. In de 70.000.
Na 250 meter rechts afslaan.
Wow. Volk. Bussen zelfs.
Ja. En niet één bus.
Nee, bussen.
Bussen.
Dat je dat monument echt van heel ver kunt zien. En Toen we hier naartoe reden, dacht ik, zie ik daar nu mensen bewegen? Ik zag een heel klein beetje gekronkel van onder. Maar ik dacht, man, hey, dat moeten veel te veel mensen zijn. Maar als ik hier nu sta, dan kan dat inderdaad wel geweest zijn dat er juist heel veel mensen waren. Ja, het monument is eigenlijk precies een soort triomfboog. Maar dan, de triomf is er zo wat afgehaald door die basis die zo wat breder is. En daardoor krijgt het meer zoiets heel statisch, omdat het echt zo vast staat in de grond. Precies zo twee gigantisch grote poten die erin staan en daarboven staat eigenlijk die een boog op. Dus dat is iets heel extra massief daardoor. Precies.
Ik ontvlucht de groepen schoolkinderen en vraag aan een gids die daar Amerikaanse toeristen rondleidt om meer uitleg.
Hallo, good afternoon. May I interrupt you? Are you acquainted with the architecture of
A little, yes. It's Lutyens takes his inspiration from the Arc de Triomphe, and he looks at the Arc and he sees that celebrating Napoleon's battle victories. He comes here and he says, we do not celebrate, we commemorate. But he so was inspired by the Arc, he decides to use that as the basis for this design. So the central arch, the stone wreaths around the various pillars, the Arc, they celebrate Napoleon's 96 battle victories. Here, they list the battles of the Somme. And the flying buttresses on the sides here, are designed to hold the obviously the names of the missing, but also support the structure itself. Mm-hmm. The grounds here are bare, none of the trees have been planted, which gives the view that the troops would have had coming this way of where they were going, and obviously the Germans being able to see where the British were coming from. It's unveiled as the monument for the missing of the Great War, the war to end all wars, 1932. 7 years later, you know what happens.
De Britse architect Edwin Lutyens inspireerde zich op de Arc de Triomphe voor dit monument in Thiepval. Maar waar de Arc de overwinningen van Napoleon viert, gedenkt deze plek de vermisten uit de Eerste Wereldoorlog. De oorlog die een einde moest maken aan alle oorlogen. Dat werd gezegd toen het monument werd opgericht in 1932. We weten allemaal wat er 7 jaar later gebeurde.
Dat is echt ongelooflijk indrukwekkend. Al die namen die hier in die muren staan, echt...
Tussen de meer dan 73.000 namen gaan we op zoek naar die van George Butterworth.
Hier heb ik een gevonden, maar ik weet niet...
Nee, het is George.
Ja, ik heb nog een andere gevonden. Hè. Het is allemaal alfabetisch per regiment.
Smith staat hier ook.
Wacht, hè. Hier, bij de B, was er nog een Butterworth.
Ik zie hem staan.
Ah. Nee,
nee,
dat is ook niet.
Hem hebben ze dus nooit gevonden, dus die zal ook hier wel bijstaan.
Ah ja, het is daarmee. Dit zijn allemaal namen van mensen die ze nooit hebben teruggevonden.
Hij heeft geen graf, hè.
Dus daarmee.
Ik vind het heel vreemd, want hij is niet bij een of andere granaatinslag gestorven. Hij is door een scherpschutter neergehaald. Dus een kogel in zijn hoofd. En hij is neergevallen, dus het is niet iemand die men niet meer gevonden heeft.
Nee, maar misschien wel op een moment dat ze geen tijd hadden om echt lijken te gaan ruimen. Hier hebben we nog... Oh nee, Butterfield is het. Bucknell, Burton, Burt, Bravery, Branton. Brotherhood, Bryn, Brett.
Butland, Burns,
Boord, Brown,
Lee Brooks, Brian, Boyles,
Bellamy,
Boyle, Bowles, Bonner,
Bainan,
Blakely, Black
Bolton,
Best,
Bradley, Bobin, Bridewell,
Bell,
Brown, Burley,
Beattie, Barrett,
Baron, Baird, Barry, Bellamy.
We nemen onze toevlucht tot het namenregister dat op elk militair kerkhof aanwezig is.
Ja, normaal heb je zo'n register. En hier zijn het echt boeken vol. Echt zoals een encyclopedie. Dit is van Swinbank tot Werner. En ik heb er hier van Fraser tot Harrop, Aaron tot Blackshaw. Maar ik ben nu eigenlijk degene aan het zoeken waar Butterworth zou in kunnen staan.
Heb je?
Hier, dit is het juiste deel. Buckley, Bulbeck, Bundy, Burgess, Butler. We komen al in de buurt. Butters, Butterwick, Butterworth, 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 George,
ja.
Lieutenant?
Ja, dat is het.
We hebben hem gevonden. Hier, pagina 240. Pier en face 14A en 15C.
Djebal is ook interessant. De Eerste Wereldoorlog is echt de eerste oorlog waar je op die schaal monumenten hebt die alleen maar dienen voor het oplijsten van namen. Dus het monument wordt een scherm voor namen.
Elke zuil van het memoriaal hier heeft een letter en een cijfer. Dus we moeten 14A en 15C vinden. En daar zouden we moeten vinden. 14B, 14A. 14A is achter u. En 15C is hier.
Hier.
Maar wat betekent die in peer en face?
Vraag dat eens aan die man misschien. Hij is hier nog. Die we daar net geïnterviewd hebben.
Pier, right? Pier is the four sides. So that is pier, pier number 5. Then you have face C, D, then A and B on the other sides.
Okay.
So if you're looking for a particular reference, you need to find the number of the pier.
Yeah.
And then the face. So it'll be maybe 5C.
Okay.
Well, there's pier 5.
Yeah.
That's face C, and then you have to look up and down.
We hebben al enigszins een idee hoe het in elkaar zit nu. Dus omdat er zoveel namen zijn, loopt het door soms op een andere paal. Van hetzelfde regiment. Dus moeten we hier zoeken. Maar ik heb gekeken, dat is allemaal private. Lieutenant. Ik heb hem. Hij staat hier gewoon beneden. Hier. Just guess, ja. Durham Light Infantry. George. Ik heb hem.
Cons?
Ja. We keken veel te hoog. Op ooghoogte.
Is het echt?
Ja, hier.
In remembrance of George Butterworth, remembered by Corps of Army Music. With pride.
Mooi.
Dat staat op een houten kruisje met zo'n papieren klaproos. Zoals er hier verschillende staan. Waar mensen een persoonlijke boodschap hebben opgeschreven bij iemand die ze gekend hebben of willen herdenken.
We found it.
Ja.
Yeah. We're looking too high.
Oh, he's Durham Light Infantry.
Yeah.
Wow.
Yeah.
He's a composer, he said?
Composer, yes. Very famous. The coming man, if he hadn't died. Maar Butterworth was ook een van degenen die erg geïnteresseerd was, net zoals Vaughan Williams, in de oude muziek van Engeland en vooral in de volksliederen. Die ook, dat was zo'n rage in heel Europa, hè, rond de eeuwwisseling. Bartok deed dat, Kodály en zoveel anderen. En dan in Engeland Vaughan Williams en dan Butterworth die dan toch als meest avant-gardistische, wel toch binnen de lijnen, maar heel interessante muziek heeft gecomponeerd. Hij is geen wereldbestormer, het is geen man die potten gaat breken of alles stuk slaan, zoals Stravinsky met zijn Sacher wou doen, of Cocteau met zijn bende. Nee, het is heel klassiek gecomponeerd, maar op een heel inventieve en een heel persoonlijke manier.
Hier in de streek is er nog meer dat aan George Butterworth doet denken.
We zijn in Pozières op de Butterworth Farm. En dat is een gîte, een bed and breakfast.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour. Vous êtes...
On est un peu tôt.
Bonjour. Je suis Marie. Ah, bonjour.
Marie legt ons uit dat de plek waar Butterworth neergeschoten is, net 300 meter achter hun huis ligt.
Dans un champ à 300 mètres. Et son corps n'a jamais été retrouvé.
Non.
Et c'est pour ça qu'on a appelé Butterworth Farm. Et c'est le neveu, c'est Hugh Butterworth, qui nous a donné tous ces documents avec l'arbre généalogique de la famille. Et les photos de George Butterworth, ici, il est, attendez, que je le retrouve, il est là. Il faisait partie d'un... Les Maurice Dancers, voilà. Et c'est un... Il y a des petites clochettes là. Oui. Vous connaissez ? Oui. Moi, je ne connaissais pas du tout avant, et voilà. Et puis là, c'est les écoles où il est allé. Les deux photos, là, ce sont les écoles où il est allé.
Hein? Je suis George Butterworth met Morris Dancers. Dus ik had al verteld dat hij zo geïnteresseerd was in de volksmuziek en volksliederen, maar dus ook volksdans, hè, dat hij pratiqueerde met zijn groep. Ja. En van de school, ook een foto. Est-ce que vous connaissez ce qu'il a écrit comme compositeur?
Oui, il a écrit... j'ai un CD ici. C'est l'œuvre la plus connue, c'est The Banks of the Green Willow. Et c'est vraiment, mais c'est musique classique. Hein, mais c'est très, très émouvant. Oui, oui. Oui, mais il faut l'écouter, la musique classique. Il faut l'écouter très fort, tout seul. Voilà.
Ze heeft een CD met daarop het stukje The Banks of the Green Willow van George Butterworth. Maar ze vindt dat je er enkel kan naar luisteren als je alleen bent en je de muziek heel luid kan zetten.
Ce qui est dommage, c'est qu'il a détruit, toutes ses œuvres pendant la guerre. Il a tout détruit.
Ce qu'il a écrit pendant la guerre.
Oui. Il a été tué par un sniper. C'était à peu près, je vous dis, à 300 mètres. On a ici le plan, vous voyez, sur le... On a la tranchée Butterworth. C'est bien, bien après le silo que vous voyez là. Il y a des pylônes dans les champs pour se repérer, mais bon, ça ne correspond pas vraiment.
Ah bon.
Voilà, c'est pour avoir une idée dans le champ. Oui, si vous voyez des pylônes, c'est à peu près là, quoi.
Met de aanwijzingen van Marie in gedachten trekken we het veld in achter het huis.
Ja, dat leeft hier. Dat is eigenlijk een dorp van niks. Dat is een straat. En toch, ik ben nog nergens geweest waar ze rond één figuur in Frankrijk over een Engelsman. Een legendarische figuur geworden, terwijl men er niet zo heel veel over weet. Hij is zo jong gestorven. Dus, natuurlijk, ze verdienen er ook een centje aan.
Wat?
Breakfast.
Bunzings.
Ja, hier ergens moet dat toch zijn. Heeft men ons verteld. Een paar honderd meter verder, maar men kent de precieze locatie niet waar hij is neergeschoten. Maar hier staan we echt midden in het veld tussen de tractoren. Met een maïsveld achter ons en daar bieten en hier een hoop aardappelen. Midden in de velden, die vroeger de slagvelden waren.
We moeten niet ver rijden om een andere beroemde Brit tegen te komen. J.R.R. Tolkien. De schrijver van The Hobbit, jawel, en In de ban van de ring.
Vlakbij het groot monument van Tjeepval is er ook een andere toren en dat is dan de Ulster Tower. En de Ulster Tower is opgericht door de Ieren, zodat die ook nog een toren hebben om hun doden te herdenken. En dus het staat hier eigenlijk heel mooi. Het is een witte steen met zo'n stenen padje naar daar, een grindpad. En zo heel mooi verzorgd weer met vers geknipt gras tot op de millimeter en zo mooie berkenboompjes aan de zijkant.
Door Dilsteijer. Tolkien, of Tolkien zoals ze hem hier noemen. Ja, die heeft hier ongeveer in de buurt toch van Thieval en Pozières en ook hier dus als soldaat, als officier van de Lancashire Fusiliers, waar hij deel van uitmaakte, is die hier gelegerd geweest en... Tolkien was al van jongs af aan heel erg geïntrigeerd door taal. En als jongen had hij zelf een eigen taal, een fantasietaal ontwikkeld. Zo. En dus, ja, je voelt al direct wat hij later in Lord of the Rings gaat doen ook.
Ai laurie lanta lassi surine, in jaar unoti naar de ramar alron, in jaar velinti julmar vaar.
En dat Kenya. Hij kon daar zelfs gedichten in maken en liederen in zingen. Dus dat was heel sterk ontwikkeld, zo'n eigen taaltje. En hij had zo'n vriendenclubje gesticht met kompanen. Ja, gasten die daar ook heel erg in geïnteresseerd waren en daarin meegingen. Een geheim clubje. En Rob Gilson was een van die mannen. En dan waren er nog zo'n paar. Ze hadden een naam ook voor die club, dat was de TCBS, de Tea Club and Barovian Society. Dat was dus genoemd naar een café, naar een pub, waar ze altijd samenkwamen. En daar discussieerden ze over literatuur en nog wat. En oud-Engels interesseerde hem toen ook, al is dan later een heel eminente prof geworden in oud-Engels. Hè. En dan is de oorlog uitgebroken. En in 16, dan in mei, twee maanden nadat hij getrouwd is, wordt hij opgeroepen. Komt dan bij de Lancashire Fusiliers terecht, hier aan de Somme. En dus ook zijn vriend Rob Gilson, die was hier ook in de buurt gelegen, maar ja, die sneuvelt al heel snel. De eerste dag, geloof ik, zijn er 19.000 Britse soldaten neergemaaid door Duits machinegeweer. Dus dat moet vreselijk geweest zijn. Dan een andere lid van die groep was Jeffrey Smith, die toen nog leefde, maar uiteindelijk is die hier ook gesneuveld. En aan hem heeft hij heel emouvante, heel ontroerende brieven geschreven. Het was bijna een broederschap, hè, dat ze hadden.
Als de grootheid die wij drieën ongetwijfeld bedoelden werkelijk het lot van de TCBS is, dan is de dood van elk van zijn leden slechts een bitter uitzichte van hen die niet bedoeld waren groot te zijn. God geve dat dit niet arrogant klinkt. Ik voel me inderdaad nederiger en onmetelijk zwakker en armer nu. De grootheid die ik bedoelde was die van een groot instrument in Gods handen, een bezieler, een doener, zelfs een bereiker van grote dingen. Op zijn allerminst een beginner van grote dingen. De grootheid die Rob heeft gevonden is in geen enkel opzicht kleiner, maar is nu van een andere soort. Zijn grootheid is nu een persoonlijke zaak voor ons. Van een soort die maakt dat 1 juli voor ons een bijzondere dag zal blijven, alle jaren die God elk van ons mogen toestaan. Natuurlijk is de TCBS misschien alles geweest wat we droomden, en wordt zijn werk uiteindelijk door 3 of 2 overlevenden gedaan, of door 1. En het aandeel van de anderen door God toevertrouwd aan datgene van de inspiratie waarvan we alle weten dat wij die van elkaar kregen en krijgen. Daarop vestig ik nu mijn hoop en bid tot God dat de mensen die uitgekozen zijn om de TCBS voor te zetten niet minder mogen zijn dan wij drieën.
Je voelt de Fellowship of the Ring, hè? Dat is wat hij achteraf heeft beschreven en hij heeft daar ook geen doekjes om gewonden. Hij heeft dat ook gezegd in zijn inleiding van Lord of the Rings, waarmee hij in 1955 dan razend populair en wereldberoemd mee wordt. A History of the Great War of the Ring,
noemt hij het. Dus met een heel duidelijke referentie naar The Great War, waar hij ingezeten heeft. En hij zegt dat zijn hoofdpersonage Sam, dat hij dat gemodelleerd heeft op het beeld van de Engelse soldaat, de gewone soldaat die aan het front vocht in 1914, 15, 16. En hij zegt, maar de betere soldaat dan ik zelf ben geweest.
I wonder if we'll ever be put into songs or tales. What? I wonder if people will ever say, let's hear about Frodo in the ring. And they'll say, yes, it's one of my favorite stories. Frodo was really courageous, wasn't he, Dad? Yes, my boy. The most famousest of hobbits. And that's saying a lot. You've left out one of the chief characters. Samwise the Brave. I want to hear more about Sam. Frodo wouldn't have got far without Sam. Now, Mr. Frodo, you shouldn't make fun. I was being serious. So was I.
Het is een mengeling van zijn fascinatie voor oude, nieuwe talen, dat hij midden aarde, heel dat rijk heeft ontworpen met die hobbits. En tegelijkertijd is dan ook een insteek van de geschiedenis, van wat hij 30, 40 jaar eerder hier aan het front had meegemaakt. Die enorme slagvelden en die, kijk, wij kunnen het ons nu beter realiseren. We hebben niet alleen de boeken, we hebben ook die films ondertussen, hè, die magistraal zijn in de weergave van die massa's. Orks en elfen en hobbits die daar vechten. Dat zijn er honderdduizenden. Wel, misschien is dat nog wel een van de meest realistische weergaven, al is het fantasy, van wat het hier ooit moet geweest zijn.
It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered. Full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad had happened? But in the end, it's only a passing thing. The shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something. Even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam? But there's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for.
Wanneer we door de hoofdstraat van het dorpje Pozières rijden, in het hart van de sommeslagvelden, wordt onze aandacht getrokken door een klein maar opvallend monument dat herinnert aan de eerste tankaanval van de Britten.
Het centrale probleem op het westelijke front is dat doorbraak tegen een defensieve overmacht eigenlijk onmogelijk is. Je hebt altijd de overmacht van de verdediging, omdat de artillerie nu eenmaal, het zware geschut, is nu eenmaal op zo'n manier inzetbaar, of ook niet inzetbaar, dat de verdediging bijna altijd wint. En om daar iets aan te doen, wordt de tank dan ontwikkeld vanuit het idee van die forceert dan een doorbraak en door die bres kunnen dan de troepen stromen. En dat lukt niet helemaal, al zal de tank op het sommerslagveld toch voor lokale kleine overwinningen zorgen.
Cons en ik stoppen even aan het monument om te gaan kijken.
deze plaats waar de eerste tanks gebruikt.
Dan is dat hier dat Tolkien ook geweest is.
Ah ja.
Want hij heeft de eerste tanks gezien.
Ah ja, kijk, hier zijn de eerste tanks in gebruik genomen in 1916 op
16,
deze plaats.
September 16, dat klopt.
Oh, een geweldig toen was hij monument hier. Echt.
Schitterend.
Echt zo'n obelisk met zo'n vier kleine miniatuurtanks in bron, denk ik, daar rondgezet. Echt zeer vreemd.
Zie, die draaien zelf. Die werken. Wow.
Dat is wel straf, echt. Wow, deze
het zijn verschillende types.
Ja,
het zijn
vier verschillende.
Ja, 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 ja. Die is nog oud. Dat is denk ik een van de oudste. Wat zijn die later al? Dat is ongelooflijk. Dat is echt een trein met rupsbanden. En ja, dat hier, kijk eens zeg. Dat is met een boot. Oh, wat zeg ik nu? Een boot. Een schip. Maar Leon, dat is echt een amfibie. Zie dat.
Straf, hè.
Wat een gevaarte, man.
Zo zie je ook dat ze nog niet echt wisten hoe dat ze goed tanks moesten bouwen. Want dat ziet er echt fantastisch uit, maar dat ziet er niet echt praktisch uit.
Nee.
Dat ziet er heel log uit en helemaal niet goed gemaakt om zo over oneffen terrein...
Die wel al.
Ja, beter al. Maar als je dit hier ziet, dat is zo... Ja, dat is zo'n soort fort op een rupsband, maar... Om nu te zeggen dat dat echt zo gemakkelijk is om zo vreemd terrein over te gaan, dat lijkt me dan ook weer niet.
Ja.
Ja, fantastisch echt. De omheiningen hier rond zijn echt rupsbanden, zijn kettingen en precies zo rupsbanden van de tanks. Echt ongelooflijk. En de paaltjes zijn lopen van kanonnen precies. Dit is echt geweldig. Dat mensen daarop komen, dat is echt straf.
In Guillemont, een dorpje vlakbij, zou een bunker liggen waar de Duitse schrijver Ernst Jünger nog verscholen zou hebben gezeten. Iemand uit de buurt wijst ons het huis aan van madame Bernadette Dazin. Het is in haar tuin dat we de bunker kunnen vinden. Als we bij haar op de oprit staan, beginnen haar honden te blaffen en madame Bernadette komt ons tegemoet.
Bonjour, madame.
Bon, alors.
Nous sommes de la radio belge, flamand, et nous faisons un reportage sur les artistes pendant la première guerre.
On avait entendu qu'il y avait encore l'abri de
Ernst Jünger ici. Et c'est où?
Là.
C'est là.
Oh, c'est là.
C'est là.
C'est là. C'est là. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Normalement, je ne laisse descendre personne. Parce que c'est propriété privée. S'il y a quelqu'un qui tombe et qui se casse
ouais,
quelque chose,
ouais,
c'est moi responsable.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, bon, c'est pour ça, il vient beaucoup de monde qui l'arrête, qui regarde, mais je ne bouge pas, parce que dedans, il y a trois pièces. Trois pièces, et c'était le poste de commandement des armées, le téléphone.
Ah bon?
Oui. Oui.
C'est assez grand, alors.
Ben oui, il faut descendre avec une échelle.
De bunker ligt ondergronds. We mogen er niet in, want het is te gevaarlijk, zegt ze. Als we zouden vallen, is zij verantwoordelijk, maar we blijven aandringen.
Alors,
on peut pas descendre.
Vous voulez descendre ou pas?
Bah oui,
si c'est possible.
Bah oui, mais vous savez, moi
nous sommes assurés, hein.
Je veux pas. Oui, mais moi je veux pas d'embêtement.
Non, 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 pas.
Het ziet er naar uit dat madame Bernadette toch zal toegeven.
Oui.
Et il faut une lampe, vous avez des lampes, non?
Non.
Dedans, fait pas clair.
Ah oh, oui, oui, j'ai une lampe.
Avec le téléphone, oui, mais...
Oui, mais c'est une bonne lampe.
Je vais aller chercher une lampe, mais vous me promettez de pas tomber, hein?
Oui, je promets.
Het is gelukt. We beloven haar dat we niet zullen vallen. En ze gaat naar binnen om een ladder te halen en een paar zaklampen. Maar voor we het vergeten... We zijn hier voor Ernst Jünger.
Ernst Jünger is een schrijver. Hij is heel oud geworden, 102. Een van de laatste overlevenden van de oorlog geweest. Maar hij was dus echt een militair. Een man die graag naar de oorlog trok. En daarover heeft geschreven in tal van boeken. Hij heeft zijn memoires geschreven. En ook die gruwel... En die viezigheid en de vuiligheid van die loopgraven en van ja, wat er allemaal gebeurd is, heel levendig beschreven. Men heeft hem soms verweten dat het onderkoeld was, maar toch, ik vind het eerlijk gezegd, als je het leest, heel plastisch en heel beeldend. Je staat er als het ware bij. En, wat hij beschrijft en hoe hij het beschrijft, laat niks aan de verbeelding over, hoor.
We grepen de ledematen die uit het puin staken en trokken de lijken eruit. Bij één ontbrak het hoofd. De nek zat op de romp als een grote bloederige paddenstoel. Bij een andere staken er versplinterde botten uit de stomp van een van de armen. En het uniform was doordrenkt met bloed, dat uit een enorme wonde in de borstkas kwam. Een derde lijk was helemaal opengereten en de ingewanden puilden eruit. Toen we dat laatste lijk lostrokken, bleef er een versplinterde plank die in de vreselijke wonde vast zat steken en maakte een afschuwelijk geluid. Belangstelling voor het gruwelijke was ook een van de vele behoeften waardoor wij ons onweerstaanbaar aangetrokken voelden tot de oorlog. Onze generatie had zo lang orde en rust gekend dat zij hunkerde naar het ongewone.
Ondertussen heeft Bernadette haar ladder gehaald en staan we aan de ingang van de ondergrondse bunkers in haar tuin. Ze haalt de golfplaten weg die de ingang afsluiten. Tegen de regen, maar ook tegen ongewenste bezoekers.
Oké, we gaan nu afdalen naar de hel. Ja, dit is een soort molshoop.
De lengte van die ladder, hè. Dus,
en dit is, we gaan daar nu naar beneden via een ladder.
Oui, merci.
Ja. Voilà. Er zitten ook spinnen, heeft de mevrouw ons gezegd.
Oké.
Avant, il y avait un escalier. Pendant la guerre, un escalier en bois. Il y avait une porte, une fenêtre. Mais là, il n'y a plus rien. Attention à la tête.
Het dorp Guillemont leek spoorloos van de aardbodem verdwenen. Alleen een wittige vlek in het veld vol kraters gaf nog aan waar het krijtsteen van de huizen tot stof was vermalen. Voor ons lag het station, in elkaar gefrommeld als een stuk kinderspeelgoed. En verder daarachter het tot Spaanders gehakte bos van Delville. 3 dagen later trokken we ons weer terug op Comble, waar ik met mijn sectie 4 vrij kleine kelders betrok. De muren bestonden uit blokken krijtsteen. Ze waren smal, lang en hadden tongewelven en beloofden een veilig toevluchtsoord te bieden.
Die hebben het allemaal ondergronds met beton moeten maken eerst. Dat is een meter dikke muur in beton, gewapend beton. Ja, dat is een eerste kamer, tweede kamer eigenlijk al hier.
Kleine, lage kamers, echt heel laag. En hier, kijk, hier is de tweede
3x3.
Hier is de tweede doorgang.
Ja, ja, ja. De
dat is echt helemaal niet groot, hè, die bunker. Dat is echt heel klein. Ik dacht dat er hier nog een heel groot stuk ging zijn hierachter, maar het zijn eigenlijk maar een paar kleine kamertjes naast elkaar eigenlijk gemaakt, zoals in beton, maar ook baksteen, zie ik overal. Maar ik had eigenlijk iets groter verwacht, omdat die mevrouw zei, ja, er zijn verschillende kamers. Maar ja, dat zijn verschillende kamertjes.
Hier was de hoofdpost en hier waren ze de plannen aan het uitdokteren van hoe ze vooruit moesten en... Er was ook een telefoonverbinding met de veldposten van hieruit. Dus hier was het hoofdkwartier. En daar is veel om te doen geweest. Dus de Engelsen hebben het dan veroverd op de Duitsers. En dan hebben de Engelsen hier gezeten vanaf 16. Vanaf augustus 16. Ja, tot 18. Maar zijn ze hier dat als hoofdkwartier blijven gebruiken. Maar de Duitsers hebben het gebouwd. Dus stevige beton. Ja, hier heeft de jongen gezeten. Ja, die was bij de hogere officieren. Hè?
Ja. Zunächst war ich ja ein sehr junger Mann im Ersten Weltkrieg. Ich war gerade 22 oder 23 Jahre, als der Weltkrieg verloren wurde, der Erste Weltkrieg. Und diesen Verlust, den musste ich erst einmal verdauen. Dazu muss ich auch sagen, dass der Versailler Vertrag, dass der mir einen ganz ungeheuren Schlag gegeben hat. Ich hielt das einfach für kannibalisch, was uns da auferlegt wurde. Inzwischen habe ich ja nun gesehen, dass noch ganz andere Dinge möglich sind. Das war aber nach den Erfahrungen, in denen ich aufgezogen worden war, war das eine ganz unglaubliche Sache.
Dit is Ernst Jünge zelf in een interview uit 1977. Hij was op dat moment 82 jaar oud. En hij praat over hoe moeilijk het verlies van de Eerste Wereldoorlog voor hem persoonlijk was en over de straffen die Duitsland dan werden opgelegd bij het Verdrag van Versailles.
De som is ook interessant omdat hij van Duitse kant echt helemaal wordt gezien als een verdedigende oorlog. Op dat moment heerst er helemaal niet meer het idee van ja, we zitten hier wel in vijandelijk veroverd land. Nee, het idee is echt wel heel sterk van ja, dat is van ons. En waarom is dat van ons? Omdat er zoveel doden zijn gevallen. Dus is die grond van ons. En het jaar daarna, in 1917, het Duitse leger trekt zich dan een heel klein beetje terug. Niet omdat ze reageren op een offensief, maar omdat ze iets verderop zich nog beter kunnen verdedigen. Maar het grondgebied dat ze opgeven wordt echt met de grond gelijk gemaakt. Boerderijen worden opgeblazen, schuren, stallen, de weiden worden omgeploegd, de boomgaarden worden allemaal omgehakt. Dat soort dingen. En het idee is heel sterk van onze doden liggen hier begraven en zij moeten omgeven worden door een woestenij. Dat zal die Fransen en die Britten leren. Maar bij het zien van die verbrande aarde, het zijn natuurlijk ook boerenjongens, die kapotte boomgaarden, die verpeste bronnen en ga zo maar door. Dat gaf een zekere motivatie tot verder gaan.
We hebben nu al zoveel begraafplaatsen en kerkhoven bezocht, maar vandaag gaan we eens proberen een loopgraaf in te duiken, want er is hier nog één bijgehouden of in staat, in de originele staat gehouden in het Newfoundland Memorial Park. Ja, hier zien we al een stuk. Het is natuurlijk helemaal overgroeid ondertussen, maar we zien wel een soort baan die gevormd wordt tussen ja, heuveltjes vol gras. Zodat eigenlijk zo heel mooie hobbitheuvels wonen waar zo huisjes in zou kunnen komen staan waar zo hobbits uit komen springen. Hallo, kom jullie een stuk worst eten en een beker mede of zo. Dus weer al heeft het zoiets. Je ziet zo hier en daar nog een stuk en een brokstuk van beton dat eruit steekt en een halve zandzak. Maar voor de rest is het eigenlijk weer heel vredig bijna hoe dat het er nu weer bij ligt. Heel, heel raar contrast weer, want je weet dat dat hier ooit ene moddervlakte geweest is en erge dingen en dood en verderf en ratten en ontploffingen en mensen die echt met honderden dood gingen tegelijkertijd. En nu is dat eigenlijk een soort vreemd, bobbelig, mooi, glooiend landschap geworden, wat eigenlijk een heel raar contrast is, hè.
Hier zit je midden in het slagveld, hè? Die
ja,
overgroeide.
Daar ook, hier ook, overal.
Ja. Loopgraven en kraters. Dat is een groot terrein, hè?
Als je hier zo zit, ik denk dat zo'n loopgraaf, dat is één lange rij of zoiets. Maar dat moet echt een doolhof geweest zijn, met zo enorm veel gangen en steegjes. En waar mensen echt tussen zaten te plutteren in de modder. Hè,
dus dan krijg je daar op businslagen, is de helft van zo'n loopgraaf weg. En dan ja, vertakt zich dat weer. Dat is ongelooflijk. Maar dat is dus maar, wat is dat hier? 10 hectare. Maar dat is maar een fractie van dat hele slagveld. Heel die streek was slagveld gewoon. Nu lees je dat, hè? Nu kan je dat in romans lezen of memoires van mensen die hier gestreden hebben. Sommigen zijn er heel sterk in geslaagd, heel goed in geslaagd om dat beeldrijk weer te geven. Mensen als Volt Maddox Ford bijvoorbeeld, die voor mij een van de meest ondergewaardeerde schrijvers is, zeker in Engeland. Hè. Dat was de kleinzoon van de bekende pre-Raphaëlitische schilder, Fort Madox Brown. Hij heette anders. Hij heette Fort Herman Hufer. En Hufer, dat was, zijn grootvader was een Duitser. En hij had zelf dus al naam gemaakt met historische romans voor de oorlog. Hij vond dat de romanschrijver zo wat moest fungeren als de historicus van de moderne tijd. Zo, was dat, zo zag hij dat. Hè. En dan bij het uitbreken van de oorlog gaat hij voor de War Propaganda Ministry werken, voor het propagandabureau. En die schrijven pamfletten die dan uitgedeeld rondgestrooid worden, die moesten dienen om de Duitse cultuur onderuit te halen. Hè. Maar evengoed dus om het Engelse patriotisme aan te wakkeren en de Engelse pacifisten neer te halen ook. Dus het moest dienen om zoveel mogelijk mensen naar de oorlog te brengen en de liefde van het vaderland aan te wakkeren. En dan heeft hij een lang gedicht geschreven in 1914 over Antwerpen, waar hij niet bij was, maar omdat het, ja, dat zijn toch een van de eerste memorabele plekken geweest waar die strijd is losgebarsten. En dat heeft op hem wel een heel diepe indruk gemaakt.
Neveling. Een oktober als november. Augustus 100.000 uren. En de hele september 100.000 kruipende zonverlichte dagen. En half oktober als 1000 jaar. En doem. Dat was Antwerpen toen. In godsnaam, hoe konden ze het doen? Deze zielen die doorgaans doken in de vuile grotten van mijnen, die doorgaans huisden in verbleekte krotten onder haveloze populieren, die modderige spaden sleepten over de grazige modder, schokkend naar hun werk over de grazige zoden. Deze mannen, met het aanschijn van plompe bonken, waren de dapperste mannen die een doorgaans slome priester gods ooit de biecht afnam. En je zult van alle helden zeggen, ze vochten als de Belgen. En je zult zeggen, hij wrochte als een Belg zijn lot uit Neveling. En je zult zeggen, hij kocht als een Belg zijn doem. En dat zal een eervolle naam zijn. Belg zal een eervol woord zijn.
Het is bijna César die je leest, hè? Zo van, quorum omni fortissimi sunt Belgae. Maar dan, na zijn periode bij de War Propaganda Bureau, gaat hij in 1915... is dan 41 en is niet de enige, we kennen er zo meer. Dan laat hij zich inlijven en, in het leger en gaat bij de Welsh Fusiliers. En hij komt dan in 16 hier aan de Somme terecht. En, in juli wordt hij dan slachtoffer bij een gasaanval. En dan bij een granaatexplosie werd hij ernstig gewond. En meer dan 3 weken heeft hij aan geheugenverlies geleden. Hij wist dus niet meer wie hij was zelfs. Kon zich niks meer herinneren van wat er gebeurd was. En beetje bij beetje is dat dus allemaal teruggekomen. Heeft dan een behandeling voor shellshock gehad. En dan is hij teruggestuurd naar het front. En dan is hij in de buurt van Ieper terechtgekomen. Hij heeft dus bij ons in Vlaanderen nog gevochten. En dan tijdens zijn legerdienst is hij al beginnen schrijven. When blood is their argument. En dan The Good Soldier, dat is heel bekend. En dan heeft hij Zeppelin Nights geschreven ook. En dat gaat meer bepaald over die bombardementen die de Duitsers met hun Zeppelins boven Londen en Parijs uitvoerden. En dan, tussen 24 en 28, heeft hij dan beroemd werk geschreven. Een tetralogie, dus in 4 delen. Parades End.
Would you mind telling me what actually happened to you?
Something burst near me in the dark. I don't remember what I did. I remember being in the casualty clearing station, not knowing my name. And then some people carried pieces of a nurse into the hut.
Oh, Christopher.
I can't possibly conceive of the quantity of explosives the armies throw at each other for each man killed. Shells make a continuous noise sometimes, like an enormous machine breaking apart. This one kind of shell, which comes with a crescendo like an express train, only faster. Another kind which makes a noise like tearing calico louder and louder. The largest kind of the ones which burst in the sky make a double crack like wet canvas being shaken out by a giant. Such immense explosions to kill such small, weak animals.
T.S. Eliot noemde dat gedicht van Antwerpen het enige waardevolle gedicht dat er in de Eerste Wereldoorlog over die gebeurtenis was geschreven. Dus ja, was een modernist en Ford, Maddox Ford wordt meestal als een traditionalist gezien, wat hij helemaal niet was. Maar dat wil dus toch wel wat zeggen, dat iemand als T.S. Eliot dat gedicht beschouwt als het beste dat er toen ooit geschreven is. Nu zijn er ook critici die Parade's End als het beste werk, het finaal beste werk over de Eerste Wereldoorlog, in romanvorm vinden. Kijk, ja, als je dan de slotconclusie maakt, dan is hij de beste Britse auteur over de Eerste Wereldoorlog, zowel qua poëzie als op het gebied van roman. En als je dan iemand vraagt wie is Ford Madox Ford, en zegt hoe, wie, ja, dan moet je toch bekennen dat het de meest miskende auteur is.
We blijven nog een tijdje rondwandelen in de loopgraven van het Newfoundland Park Memorial. De site wordt daar op een bijzondere manier onderhouden.
Ze komt, kijk uit, hè. Schapen er rollen. Overal. Hier ook nog. Ze hebben er echt zo'n heel vredig park van gemaakt. De schapen die hier in de site van de loopgraven grazen. Zo. Ja, het gras moet overal kort zijn. De kerkhoven en de begraafplaatsen en de sites van de Britse Commonwealth en ook heel duidelijk ook van de Canadezen. Maar op die loopgraven zitten ze natuurlijk moeilijker, ze hebben ze schapen ingezet eigenlijk.
Weet je wie hier ook zwaar gewond is? Dat is Robert Graves in Basentin. Dus dat is hier, hè. Robert Graves, ja, dat is toch een van de grote dichters, Engelse dichters uit de 20e eeuw. Ja, hij heeft hier gezeten, hij heeft dus zijn memoires geschreven. En daarin beschrijft onder meer dus ook, ja, niet alleen wat er hier gebeurd is, maar tussenin soldaten die naar huis ofwel met verlof gaan, ofwel met ziekteverlof, hè, die gewond zijn geraakt en naar Engeland terug worden gestuurd om te herstellen.
Engeland maakte een vreemde indruk op ons, teruggekeerde soldaten. Zoals gewoonlijk namen we eerst de lijst van de slachtoffers door en vonden daarin de namen van praktisch alle officieren van het 1e bataljon die als gesneuveld of gewond waren opgegeven. Edmund Dad, gesneuveld. Zijn broer Julian, gewond. Een schot door de keel vernamen we later, waardoor hij alleen nog kon fluisteren en maandenlang volkomen gebroken was. Dergelijke berichten kwamen in Engeland veel harder aan dan in Frankrijk. Wij begrepen niets van de overal ziedende oorlogswaanzin, op zoek naar een pseudo-militaire uitlaatklep. De burgers spraken een vreemde taal, de taal van de kranten.
De taal van de kranten, dus ja, opzwepend, terwijl zij hadden aan de lijve ondervonden wat oorlog was. En zij begrepen elkaar niet meer, dus de burgers en de soldaten. En dat is ook een van de zaken die hij aanhaalt, van hoe het was om later, degenen die het geluk hadden om te overleven, om zich terug aan te passen, hoe moeilijk dat was. En heel veel konden dat niet aan.
Wat was die oorlog dan? Geen tweedracht onder vlaggen, maar een besmetting van het ganse firmament, dat boven onze landen doorboog als een pens vol etter, zelfs in de frivole maand van mei. Terneer drukte de lucht en wij verdrukten spogen grootspraak, gebalde vuist, heldhaftige palaver. Gebreken der natuur geraakten uit de mode. De dood was in zijn tweede jeugd, uniek beschermheer van het gezonde heengaan, prille noodlotskramp. Oorlog, tja, het weerkeren van stof tot mottig stof, het kreupelslaan van alles wat verheven leek, verdelging van elk goed gemutst geloof, van kunst, waarvoor tot dan de wereld nog zijn hoofd had mogen heffen, de logica aanroepend of de liefde prekend, tot onafwendbaar dat moment suprême aanbrak. de schreeuw naar binnen toe, de plicht om zot te worden. Wat was er nog? De kermiskunstjes der kanonnen, aan muren knabbelend, aan werf en kerk, zoals een kind aan korst van taarten. Rijen bomen maaiend, zoals een boefje pisblommen met zijn karwats. Een mitrailleurtje ratelt op een heuveltop, beneden kantelen soldaatjes om van lood. Een beeld om mee te dragen, naar de oude dag, als wij, geleerd, geroutineerd, de toekomst wijden aan zelfs nog meer geslaagde wanhoopsvisioenen.
Op zoek naar nog meer loopgravenervaring belanden we een eindje verderop in het dorpje Pozières in een bijzonder etablissement.
We zitten nu in Le Tommy en dat is de plaatselijke bar / museum. En dat is een man en die is enorm bezeten door de Eerste Wereldoorlog. Zo erg zelfs dat hij in zijn achtertuin een loopgraaf heeft gegraven en volledig heeft nagebouwd. Dus dat gaat wel ver.
En geen en kleintje, hè?
Nee, redelijk groot spul. Dus hier zitten we nu vlak bij de nagemaakte loopgraaf. En hij heeft er echt zijn werk van gemaakt. Want het is echt met hout en golfplaten en aarde erop. En enorm veel rommel dat hij heeft gevonden in de grond. Dus allerlei attributen zoals originele, authentieke prikkeldraad, karrewielen, obussen, kanonnen, mortiergeschut, geweren, pakken, alles, echt van alles. En hij heeft dat helemaal zo authentiek mogelijk proberen te reconstrueren.
Combien de temps est-ce que vous en avez travaillé, monsieur?
Ça fait 18 ans maintenant. 18 ans.
Et c'est fini maintenant?
Non, on améliore toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. En fait, on répare la tranchée chaque année et on répare un côté une année et de l'autre année, il faut réparer de l'autre côté. Quoi. C'est beaucoup d'entretien.
Et l'origine des pièces, c'est des fouilles ou...
Ça vient de fouilles, de travaux routiers, de fermes, de brocantes aussi. Et les gens qui visitent, les personnes qui visitent ramènent des objets aussi au fur et à mesure.
Et on est ici devant le côté allemand. Hein?
Voilà. Ouais. Donc la tranchée est beaucoup plus profonde,
ah bon.
Beaucoup plus solide. Parce que les Allemands avaient fait des tranchées pour rester.
Er zijn twee kanten, de Engelse loopgraven en hier staan we voor de Duitse, die dieper zijn en solider en steviger, omdat de Duitsers ze gemaakt hadden om te blijven. En ja, die zijn ook heel ingenieus gebouwd. Maar alle stukken die er staan komen ofwel van opgravingen, of van brokant, of zaken die hij gekocht heeft of gekregen heeft, van bezoekers zelfs, of mensen uit de streek die ook stukken in hun tuin nog hebben liggen, of wanneer er wegenwerken zijn die opgegraven worden.
Pourquoi as-tu fait ça ici?
Bah, disons que c'est une passion.
Oui.
C'est une passion qui vient de mon enfance, quoi. Et c'était un vieux rêve de créer un musée 14-18, mais qui sorte de l'ordinaire, qui est complètement différent de tous les autres musées. Ouais. C'est de pousser la réalité, quoi. On n'arrivera jamais à représenter comment que c'était réellement.
Het was altijd zijn droom geweest om een museum te maken over de Eerste Wereldoorlog. Maar iets dat helemaal anders was dan al dat andere. Dus heeft hij dus besloten om een gigantische loopgraaf te bouwen in zijn achtertuin.
En probeert nog altijd het te perfectioneren, het een realistischer uitzicht te geven. Terwijl het al, wat mij betreft, er heel echt uitziet en... Het is totaal anders van wat we in dat meer landschappelijke park hebben gezien, waar men die loopgraven en die obuskraters als memorial gaat onderhouden, als eeuwig aandenken. Hier zit je in de realiteit haast. Hè? Alleen het lawaai ontbreekt nog. En de beweging, denk ik. Hè? Maar er ligt zelfs een schedel tussen, die uit gips is gemaakt. Wil ik er toch bij vermelden, die is niet authentiek.
Onze laatste stop vandaag is bij Loch Nagar Crater, een iconische plek op deze oorlogssite van de Somme. Maar we botsen eerst op een lucratief randverschijnsel.
Fantastisch, die kerel die daar lang uit in het gras ligt. Dat is iemand van zo'n mobiele snackbar. En je kunt ook helmen kopen. En bajonetten. Ja. Fantastisch.
Handgranaten.
Die slecht, hè?
Een halve handgranaat. Ja.
€5 voor een kogel.
Een staalhelm voor €80.
€40 voor een bajonet. Amai.
Waar zijn we hier? Op Lachnagar Crater. De grootste bewaarde krater uit de oorlog nog. Dat wil dus zeggen, we gaan er nu naartoe.
Het is wel gigantisch groot. We hebben al grote kraters gezien, maar deze is echt wel enorm. Precies een vulkaan.
Van een meteoorinslag.
Ja, zoiets. Hoeveel meter is dat? Dat is 50 meter of zo bijna.
Ja.
Amai, doorsneden van 50 meter. Ik moet zeggen dat ik echt wel best een grote krater had verwacht, maar dit is echt wel heel groot. Maar ik kan me dan wel inbeelden dat dat niet de enige gigantisch grote krater was die hier was. Dus als er zoiets neerkomt, zo'n explosief, allee, dan... Dat is niet alleen wat er op de plek van die krater geweest is dat weg is, maar ik denk ook tientallen meters daar rond ook, dat alles echt gewoon kapot is. Echt. Het is onvoorstelbaar wat een kracht dat moet zijn, dat alles kapot maakt. Dus ja, als je in zo'n loopgraaf zit, dat is echt gewoon een loterij. Of je overleeft of niet, als er zo één ding uit de lucht valt en je staat nog maar 20, 30, 50 meter verder, dan ben je gewoon dood. Zonder kans. Hey, onvoorstelbaar. Ik word daar wel stil van dit hier.
Donated by friends who visit in memory of friends who remain.
Mooi, hè?
Voor het grafmonument ligt het vol met poppies, kransen. Die houten kruisjes die men overal geplaatst ziet op graven. In remembrance met een poppie erop. Een klaproos. En waar men een boodschap opzet voor de gesneuveling, zou misschien ja. Een kruisje dat we in Ulster Memorial ons hebben aangeschaft. Ik zal het erbij leggen bij de andere kransen.
Zo.
En alle kunstenaars die hebben gevochten in de Grote Oorlog. Dat is onze kleine bijdrage.
Wat je dus eigenlijk krijgt, is een eeuwlang hoog-industriële ontwikkeling. Ontwikkeling van explosieven. Die komt hier dan ook letterlijk tot ontlading aan het westelijke front. En dan heb je ook die ontwikkeling van de tanks, waar het idee dat je dan een vehikel kan hebben dat dan zwaar bewapend is, zwaar gepantserd is. Maar gepantserd of niet gepantserd, uiteindelijk komt de Eerste Wereldoorlog neer op staal tegen mensenvlees. Geschut granaten tegen mensenvlees, alleen beschermd door de stof van het uniform.
Hiermee eindigde onze rondrit in de gebieden van de Somme. Volgende week gaan we naar bekender terrein, de Westhoek. Dank aan Sophie de Schaapdrijver en Jurgen Delnaat voor hun medewerking. Ik wil nog vermelden dat het boek Opus 1418 met nog meer verhalen en de sfeervolle foto's van Philippe de Beerst erbij in co-editie verscheen bij Lano en Clara. Surf ook eens naar onze blog waarop u de foto's vindt van onze trip door deze Sommevallei en ook de tekeningen van Kons vind je erop terug.
Ik ga een tekening maken van het monument van Tjeerd Val. En ik ga dat beeld een beetje mixen met de toren van Sauron uit Lord of the Rings. Dus ik ga bovenop die toren zo'n groot Sauron-oog tekenen. Ik ga beginnen onderaan bij de poten. En dan krijg je zo... En daartussen die poten is dan die gigantische boog. Tolkien die heeft daar gezeten in de buurt, aan de Somme. En toen we daar rondliepen, was ik ook aan het denken van, wat ga ik hier nu tegen? En dan zag ik dat monument en dan wist ik het meteen. Dat is wel een van de dingen die heel hard indruk gemaakt heeft, dat monument. Ja, we voelden echt hoeveel mensen daar gestorven waren. Ik kan me heel donker maken, de toren. Het moet een beetje dreigend overkomen. Zowel het dreigende van de oorlog als van het oog van Sauron. Zo, het monument zelf staat erop, met de omgeving min of meer. En nu ga ik het oog uitwerken en dan nog een klein beetje iets doen aan de lucht, die mij nog iets te wit is. Daar aan de Somme, maar daar echt wel zeer uiteenlopende dingen gezien en echt wel pakkende dingen, vond ik ook. En soms ook grappige dingen, ook al verwacht je dat niet, als je een reeks maakt van de Eerste Wereldoorlog, maar door iemand die een loopgraaf heeft gebouwd, nagebouwd in zijn tuin, dat is toch een komisch gehalte. Zo, nu is hem klaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.